De prediking voor heden avond is uit het evangelie en uit de beschrijving van Johannes. Daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 24 tot 31. Johannes 20, de versen 24 tot 31. We lezen nu het woord Gods aldus. En Thomas, een van de 12 gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: We hebben den Here gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas was met hen. Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: Vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas: Breng uw vinger hier. En zie mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: Mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven. Opdat gij gelooft, omdat Jezus is de Messias, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. De tekst voor hedenavond is het 29e vers van Johannes 20. Johannes 20, vers 29. We lezen nu het woord Gods aldus. Jezus zeide tot hem: Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Gemeente, dames en heren, de opstandingsverhalen zijn van zo'n grote betekenis dat wij er toch wel ieder jaar in het bijzonder mee moeten bezig zijn aan, ook buiten de tijd in het kerkelijk jaar dat men daar gewoonlijk over spreekt, zijn we toch ook weer direct of indirect mee bezig. En als wij luisteren naar wat de Heilige Schrift ons te zeggen heeft over de opstanding van ons Heer Jezus, dan kunnen wij niet voorbij gaan aan de apostel Thomas. Hij is een van de merkwaardigste figuren onder de jongeren van de Heer Jezus. En het gaat er niet om om hem te trachten psychologisch te tekenen, want wanneer wij psychologisch tekenen, lopen we het grote gevaar dat wij een anachronisme bedreigen, dat wij niet zien dat wij dikwijls mensen uit het verleden vervormen naar de beperking van onszelf en van onze tijd. Toch mogen we in het verband van de Heilige Schrift nagaan wie is. Want de vraag die hij stelt, de problematiek die door hem aan de orde wordt gesteld, is van die aard dat wij als moderne westerse mensen toch wel heel dicht in veel opzichten bij hem staan. En niet alleen wij, maar in alle tijden, in allerlei perioden van de geschiedenis, zijn er mensen geweest die heel dicht bij Thomas stonden en die zijn problematiek als de hunne konden aanvaarden. Om dit goedkoop af te doen met een ongelovige Thomas heeft weinig zin. Wie was hij? Enkele dingen die ons overbekend zijn, moet ik in het kort herhalen. Hij is een mens die in ieder geval gezien heeft hoe donker de situatie ook was, waarin de mensheid gekomen was, dat als er heil komt, als het goede in de wereld doorbreekt, dat Thomas het dan toch herkent. Thomas hoort tot die weinigen die het heil, die de Heer Jezus herkend hebben. Als het heil, als het hoogste, als de openbaring van God zelf. Als de hoogste openbaring, als het hoogste en heerlijkste dat geopenbaard kan worden. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, heeft het herkend. Maar het is voor hem, voor Thomas, nog allerminst zeker dat het goede het zal winnen in deze wereld van het kwade. Er zijn heel veel mensen die misschien uit een kleinmoedigheid, maar van tevoren voorspellen dat het goede het toch zal winnen. Niet omdat het de waarheid zou zijn, maar omdat ze eenvoudig niet anders kunnen leven. De praktische noodzaak van het leven dwingt ze om dikwijls ongegrond optimist te zijn. Zo is Thomas niet. Thomas ziet de dingen, ziet de laatste vragen en laat zich niet in slaap wiegen door een praktisch optimisme dat voorbij gaat aan de waarheid en dat alleen kan leven bij illusies. Dat doet hij niet. En dat blijkt ook in zijn omgang met Jezus. Als hij ziet dat de tegenkrachten tegen Jezus steeds groter worden en dat het naar menselijke inzicht bijna waarschijnlijk is dat het goede dat in Jezus is, die macht en die heerlijkheid, toch het onderspit zal delven, dan heeft Thomas een heel merkwaardig karaktertrek, een grootse karaktertrek. Hij zegt ook, al is het kansloos, dan nog zullen we hem niet in de steek mogen laten, want er is namelijk niets meer dan het licht van hem. Ook als het ondergaat, zullen wij met dat licht moeten ondergaan. Dan zullen wij ons niet moeten troosten met de duisternis. Laat ons met hem gaan en met hem sterven, zegt Thomas. Een groot woord. Als inderdaad een mens tot de conclusie komt dat het goede het niet kan winnen in de wereld, dan nochtans getuigt het van een grootheid om daar zich nooit bij neer te leggen en te zeggen, ook al zal het licht overweldigd worden door de duisternis, dan zal ik stand houden en blijven waken totdat de laatste lichtstraal is ondergegaan. En zal ik met die laatste lichtstraal ondergaan. Dat is grootmoedig en groot van Thomas. En dan verder, als Jezus spreekt van de diepste dingen met zijn discipelen, dan blijft ook weer een hele grote karaktertrek van Thomas, dat hij geestelijk niet boven zijn stand neemt. En dat hij niet meedoet met wat heel veel mensen doen, dat als de hoogst geestelijke dingen uitgesproken worden, dat ze dan net doen alsof ze het begrijpen en alsof ze er deel aan hebben, terwijl ze er toch heel ver van afstaan. Jezus spreekt bij de avondmaaltafel van die grote dingen, dat hij naar de Vader zal gaan. En hij spreekt ervan: in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om voor u plaats te bereiden. Jezus spreekt van het koninkrijk Gods, van die andere wereld, waar ieder mens wel een herinnering of een vermoeden van heeft. Jezus spreekt ervan, en dan, dat kan allemaal, en dat kunnen we allemaal nog wel volgen, maar Jezus zegt dan: en de weg weet gij. En alle discipelen zwijgen. Niemand valt daarover uit, niemand vraagt iets. Alleen Thomas. Thomas is heel eerlijk en zegt: wij weten de weg niet. Hoe zouden wij de weg weten? Dan antwoordt Jezus met dat geweldige woord: ik ben de weg. Thomas is eerlijk en zegt: wij kunnen wel veel zeggen over dat leven, na dit leven, over het koninkrijk Gods. We kunnen er de prachtigste en heerlijkste dingen van zeggen, maar die weg kennen, alleen al dat verschrikkelijke van de dood. Want dood, die kunnen wel wegpraten, maar het is zoiets verschrikkelijks. Zou iemand kunnen zeggen dat ik de weg weet, dwars door de dood heen? Dat is de vraag die Thomas stelt. Hij is eerlijk, hij is grootmoedig, hij blijft stand houden totdat het laatste licht Gods verdwijnt. En het tweede is: hij weet waar hij geestelijk staat. En hij leeft niet geestelijk boven zijn stand. En dan is het vreselijke gekomen. Hij heeft het zien aankomen dat het licht steeds minder werd in deze wereld. En tenslotte dat het onderging in die vreselijke rauwe kreet aan het kruis: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toen die vragen, die verbijsterde vragen, die wanhopige vragen en woede, hangt dikwijls samen met een wanhoop en met een teleurstelling. Indien gij de koning van Israël zijt, kom af van het kruis en wij zullen geloven. Thomas hoort deze vraag, ziet deze vraag: Jezus, sterf en dan. Dan is daar die duistere tijd die je verwacht had. Het licht is ondergegaan. Waar kan Thomas nog bij leven? Hij leeft nog. Hij is nog niet gestorven, omdat hij nog herinnering heeft. Licht heeft gestraald, zoals de zon die ondergaat, nog dat wonderlijke schemer geeft, dat laatste schemer. Waar we toch nog iets bij kunnen zien. En wat nog zo ontzaglijk mooi kan zijn. Hoewel de dag gedaald is. Dat kent Thomas nog. En zolang dat er is, kan hij nog leven. In dankbaarheid van het naschijnsel. En dan is hij in de duisternis van die dagen. En als dat gebeurd is, dan komen daar die berichten van de opstanding. En nu is het zeker niet zo dat Thomas twijfelt eraan dat er een leven na de dood is. En dat er een hemelse wereld is dat er een ware wereld is, daar twijfelt Thomas niet aan. Maar er zijn vragen. De discipelen, de medediscipelen, die zeggen dat ze de Here hebben gezien. Dat is een gerucht van vrouwen die dat ook beweren. En daar heeft Thomas niet zoveel waarde aan gehecht. Hij kent de wanhoop die zich iets gaat voorttoveren. En die herinneringen tot realiteiten gaat maken. Hij kent al die dingen wel. En daarom wijst hij het af. Hij denkt dat het overdreven is. En dan ook zijn broeders. De discipelen zeggen dat ze de Heer hebben gezien. In de eerste plaats moeten wij de vraag stellen, waarom was Thomas niet in hun midden? Toen ze bij elkaar waren en Jezus bij hen verscheen. Moet u even op het verband letten, wat ook terugkeert in ons verhaal. Daar staat een heel belangrijk zinnetje in. Er wordt namelijk gesproken daarvan dat de discipelen de deuren gesloten hadden uit vrees voor de Joden, staat er de eerste plaats bij. Uit vrees voor de Joden hebben ze de deuren gesloten. En dan volgt het een tweede keer, dat ze, als Thomas wel bij hen is, dat ook de deuren gesloten zijn. Toch wellicht om dezelfde reden. Waarom heeft Thomas zich eerst niet bij hen gevoegd? Juist omdat ze achter gesloten deuren zaten uit vrees. Vrees voor de Joden, was het vrees voor vervolging. Ach, gemeente, we moeten dit toch dieper zien. De vrees voor de Joden, hier genoemd dat ze waren zelf ook Joden, maar dat betekent voor een algemeen besef, was veel meer een vrees voor de vragen die de Joden stelden. En de oervraag, die een bijbelse vraag is, die een legale vraag is van het Jodendom, is dit: hoe is het verband van deze wereld met al zijn zonden, met al zijn lijden, met al zijn absurditeit, met al zijn onverlost zijn en de levende God? Hoe hangen ze samen? Die twee werelden. Heeft God zijn wereld losgelaten? Dat kan toch niet? Als Jezus inderdaad de Messias is. En dat is de vraag. De vraag bij uitstek. De vraag van de Joden. Als Jezus de Messias is. Dan moet blijken. Dat in hem. God deze wereld. Met zijn zonde en zijn lijden. En zijn absurditeit niet heeft losgelaten. Dat is de vraag der Joden. En daar zijn de discipelen bang voor. En daar volgt uit die vraag, kan misschien een agressie volgen en al die dingen meer. Maar dat is het secundair. Eerst is die vraag. En wat gaan ze dan doen, broeders en zusters? Ze gaan zitten achter gesloten deuren. En als je met elkaar achter gesloten deuren zit, dan kun je devoot zijn, je kunt heel vroom zijn, en je kunt achter die gesloten deuren de onaangename vragen die je eigen opvatting in verwarring brengen, die kun je buiten de deur houden, uit vrees voor de Joden, uit vrees voor de vraag van de Joden. Zitten ze achter gesloten deuren. En Thomas weigert aan het spel deel te nemen. En waarom weigert Thomas? Omdat die vragen, de vragen bij uitstek, naar de verlossing, naar het onverlost zijn van de wereld, het blikken in het absurde lijden, in het verschrikkelijke, dat houdt Thomas evenzeer bezig. De vraag der Joden ligt in alle kracht in Thomas. En daarom weigert hij zich aan te sluiten bij mensen die de deuren afsluiten voor de belangrijkste en diepste vragen mogen we natuurlijk de discipelen geen onrecht doen door nu te gaan doen alsof het onbenullige mensen waren die niet met de grootste dingen bezig waren. Nee, in de geestesgeschiedenis der mensheid vinden wij die houding van de discipelen steeds terug. En ik moet u zeggen dat het in bepaalde godsdiensten, op mij persoonlijk ook, die geesteshouding een buitengewoon diepe indruk heeft gemaakt. Ik denk bijvoorbeeld aan de hele beschouwing van de godsdienst van India. Ik ben er diep van onder de indruk dat er op het ogenblik jonge mensen zijn, en ook ouderen, maar ook jonge mensen, die zich inzetten om die geestelijke wereld van het Rijk Gods en van het gericht zijn op God in deze ontzaglijke, barbaarse, materialistische, doodse, westerse wereld te brengen. Kun je alleen geweldig van onder indruk zijn. En ik ben er zelfs van overtuigd dat vandaar ook goddelijke verkwikking en troosting deze wereld kan binnengaan. Maar er is een groot maar. En moeten we onderscheiden, juist vanuit wat wij hier lezen in dit hoofdstuk. Het is inderdaad waar die wereld bestaat. Die wereld van God. Die wereld waarin wij inkeren. Als wij daartoe waardig geacht worden. Waar we in zullen in eeuwige heerlijkheid kunnen zijn. Maar van daaruit kan het gebeuren dat deze wereld met al zijn lijden en met al zijn vragen en met al zijn zonden als een schijnwereld wordt beschouwd, als een wereld van illusie, van de Maya, de sluier die het wezen der dingen bedekt, de Maya die ons in de zinsbegoocheling houdt en van de wedergeboorte die ons steeds laat reïncarneren en terugkeren. Dat is een wereld die wij ons kunnen voorstellen en die een groot deel van waarheid bevat, behalve ten opzichte, als we het vanuit de Bijbel zien, vanuit deze wereld. Want Thomas en het hele Jodendom kan nooit en wil nooit erkennen dat deze wereld, met al die ontzettende dingen die erin gebeuren, met al die zonden en met al die absurditeiten, dat dat schijn zou zijn, dat het illusie zou zijn. Het is Gods schepping die bedorven is. En we kunnen niet nagaan waarom. We kunnen wel de schuld op de zonde gooien en de duivel erbij halen, maar het is alles veel ingewikkelder dan ooit één dogmatiek het heeft kunnen zien en heeft kunnen zeggen. Het is veel, het is totaal anders. Maar Thomas voelt het, spreekt het uit. Jezus leeft ongetwijfeld in de hogere wereld. En het is mogelijk dat iemand uit een hogere wereld verschijnt, en zeker Gods eigen zoon, en dat die mensen troost die nog in de ellende van deze wereld zitten door zijn verschijning. Maar dat vindt Thomas geen antwoord. Dat is geen antwoord op de wezenlijke problemen, op de werkelijke vragen. En wat zijn die dan eigenlijk? En broeders en zusters, kunnen wij het met Thomas mee ervaren? Is het dat toch eigenlijk niet? Grote vraag die Thomas stelt, is dit. Hij zegt, ik zal op één voorwaarde geloven. En ik geloof niet als niet aan die voorwaarden wordt voldaan. Ik moet zien de tekenen van de nagelen in de handen. En ik moet zien de wond van de speer in de zijde. En ik moet mijn vingers in die wonden steken. En mijn vuist in de zijde leggen. En dan zal ik vertrouwen. Dan zal ik geloven. En anders niet. En wat steekt daar nu achter, gemeente? Als ik het probeer weer te geven in alle beperking, dan zegt Thomas deze vraag: ik geloof Ik vertrouw God alleen als hij blijkt niet los te laten deze wereld. Bekommert God zich om deze wereld? Of heeft God hem losgelaten? Wil God alleen onze ziel eruit redden? En neemt hij die op in een andere wereld? Laat God ongemoeid deze wereld, niet alleen van nu, maar in de wereldgeschiedenis, alles wat er gebeurd is. Er zijn mensen die zeggen, de tijd hield, want wat is geweest, dat is niet meer. Nu is het voorbij. Al die verschrikkingen die zijn gebeurd. Ach, je somt het op, maar denk aan een enkel kind dat vergast is, enkel kind dat dood is, want kinderen, wat een kinder is gedaan, dat is misschien, ja, dat is zeker het allerergste. Want al die mensen, ach, we hebben daar de oppervlakkigheid in dat we zeggen het is voorbij, maar wie werkelijk voelt, wie werkelijk verstaat, en dat is de fijnzinnigheid van Israël en de fijnzinnigheid van een Thomas, die zegt, het is geen troost, een hemel waarin alles voorbij is en waarin zaligheid is, maar die het verleden laat liggen. Want het verleden, broeders en zusters, het verleden spookt. Je kunt het wel onderdrukken, je kunt wel net doen of het niet gebeurd is, maar denk toch eens in het gaat overal spoken. We hebben getracht, we hebben het allemaal meegemaakt, de ouderen van ons, ook al die verschrikkelijke dingen van de oorlog en in 45, van 45 tot 60, hebben geprobeerd om eroverheen te komen, om het beste wat er was van voor de oorlog en vast te houden en te verbeteren en het kwade weg te doen. We hebben in zo'n illusie geleefd, na 60 ging het niet meer. Het werd steeds erger. En nu, we gaan hoe lang nog meer zien, je ziet overal tekenen, er zit een stuk sensatie bij, maar in diepste wezen niet. Ook onder de jongere mensen die het niet hebben meegemaakt, het spookt, het is niet goed gemaakt. We hebben net gedaan alsof we verder konden leven. Maar het verleden, dat het voorbij gaat, is nooit een verzoening, is nooit een klaarkomen. Wat ooit is gebeurd, dat verdwijnt niet. Dat blijft, het is oppervlakkigheid, het is leugen om te zeggen dat het verleden verdwijnt. Dacht u dat je kon zeggen van de snik, van de angst van zo'n vermoord kind, dat het voorbij is? Dat is de schandaligste oppervlakkigheid. Dat is de schandaligste jezelf in slaap wiegen. Dat begint steeds meer op te komen. En begint ons steeds meer te belemmeren. Dat maakt dat we langzamerhand overal veracht worden op de wereld. De opstand van andere rassen en volken tegen ons, die geen enkele achting meer voor ons hebben, terwijl ze alleen maar uiterlijk onze methode willen overnemen, hangt er allemaal niet samen, gemeente. Je kunt het niet verdoezelen. Je kunt het wegnemen. Het hangt er. Is er Thomas in zo'n figuur die het gezien heeft en die zegt, al het lijden, alle verschrikking die er is geweest, kunnen we niet aan voorbij gaan. En het opgaan in de hemel en de eeuwige zaligheid weegt niet op tegen alles wat is geweest. Dat is het probleem van Thomas. En sommige mensen zullen misschien zeggen, het is een opstandigheid en het is ongeloof en al die dingen meer, maar het is duidelijk wat hier gesteld wordt. En weet u wat het meest indrukwekkend is? Dat Jezus die vraag van Thomas als ernstig neemt. En niet alleen ernstig neemt, maar gemeente, dat is het eigenlijk. Die vraag beantwoordt. Thomas zegt, als ik niet zie de tekenen van zijn lijden. Hij het lijden en wat er gebeurd is in de wereld losgelaten. Als hij daar als een volmaakte, verheerlijkte geest verschijnt, dan, en de tekenen van de nazenen, dat is het teken, de verbinding, de solidariteit met alle lijden van de hele schepping, met alle onrecht, met alles, niet alleen solidariteit, maar het is volkomen in zich opnemen van dat alles. Als ik dat niet zie, als ik het niet tast, dan zal ik niet geloven, want dan is er wel een God, maar is niet de God van Israël, die de schepper van hemel en aarde, die ook gezegd heeft dat hij nooit laat varen het werk zijn handen. Ik zal geenszins geloven als God deze wereld loslaat, als God zich niets blijft aan te trekken van alles wat is gebeurd en wat blijft spoken, wat blijft vragen om verzoening. Gemeente, dat is de vraag. En ik zei u al dat Jezus tot Thomas komt. De deuren zijn gesloten. Thomas wil zich wel daar wagen, waar die mensen weer bijeen zijn, achter gesloten deuren. Maar als die verschijning komt, als die Jezus komt, die opgestane, dan zal Thomas vragen. En ze zijn na 8 dagen weer bijeen. En de deuren zijn gesloten. Thomas zit in midden van hen. Jezus verschijnt. Zegt het geweldige woord, shalom, vrede zijn met u. Dat is niet innerlijke vrede des harten. Dat is gave gemeenschap van God en zijn schepping. Dat is vrede. Dat is de groet. Shalom. Daar gaat het om. En als Jezus dat gezegd heeft, dan ineens richt hij zich tot Thomas en zegt tot hem, zie de tekenen in mijn handen. Steek uw vingers in die tekenen. Leg uw hand in mijn zijde. En wees, staat er even letterlijk, niet wantrouwend, maar vertrouwend. Ik zei u dat Jezus antwoordt. Hier staat de opgestane met het lijf der wereld in zijn vlees. En ook Jezus, die opgevaren is ten hemel, heeft zich niet losgemaakt van dit lijden. Hij draagt het in zijn lichaam. En het is in de hemel. En ik kan het niet begrijpen. En ik kan het niet narekenen. En ik kan het niet eens navoelen. Mijn geloof is altijd veel meer dan voelen. En is altijd veel meer dan denken. Want geloven is eigenlijk een liefhebbend vertrouwen. Het is veel meer dan dat. Maar het is dit, dat ik weet dat Jezus hier toont dat God zich wel degelijk wat aantrekt van deze wereld en niet loslaat wat eens geschied is. Dat vreselijke verleden, dat is verbonden met hem. Daarom draagt hij de tekenen van het lijden, van de verschrikkelijke kruisiging, waarin alles is samengekomen wat ooit geleden is. En je moet de dingen zo voorstellen, dat het lijden zo groot is, dat het niet 1 keer zich herhaalt, en niet 2 keer, en niet 3 keer, zo kindersnik en zo kindersmart van een verkrast kind, maar eindeloos. Je moet het zien alsof het in alle eeuwigheid herhaald wordt En dat vreselijke heeft Jezus in zich opgenomen. En ik bereik, en ik zeg nog eens, ik kan het niet begrijpen, ik kan het ook niet navoelen. Ik kan het alleen geloven in het liefhebben van God. Omdat ik iets zie van zijn liefde en iets gezien heb. Dan is het zo dat God zo machtig is, dat zijn almacht daaruit blinkt, dat ik ook het verleden, het onherroepelijk verleden, kan herscheppen en ongedaan maken. We kunnen ons voorstellen dat God de toekomst bepaalt, dat hij het heden verandert, maar het verleden is voor ons onherroepelijk. Met almacht God is zo groot en dat is in Jezus gebeurd. En die tekenen, die wonden, want het zijn wonden, die wonden die hij draagt, zijn daar het bewijs van, als ik van een grof woord als een bewijs mag noemen, dat God dit alles niet losmaakt en dat zijn macht zo groot is, want zijn macht is zijn liefde. Dat ook het verleden veranderd wordt en ongedaan gemaakt wordt. Wat is vergeving die voortkomt uit de machtdaad Gods verzoening dan anders? Dat wij daarin gaan zien dat God het onherroepelijk verleden niet loslaat, maar verandert. Jezus heeft Thomas antwoord. En Jezus geeft ook u en mij daarin antwoord. En nu gaat het erom, hoe staan wij daar tegenover? Heeft Jezus dan geen kritiek op Thomas? En Jezus heeft wel degelijk kritiek, want het is niet de vraag die Thomas stelt, want die is legaal. Die is de enige vraag van een gelovige. Een gelovige die genoegen neemt met het eeuwige leven. En die zegt, deze wereld is niets meer dan een illusie die voorbij gaat. Die bagatelliseert het lijden. Hoe goed het ook bedoeld is, met mensen zijn altijd, zijn soms veel beter dan hun theorie. Dat wil ik ook niet ontkennen. Maar het gaat hier om de laatste vraag. Is zo dat deze wereld in alle ernst genomen wordt, is een eeuwig leven. Maar God laat deze wereld met het hele verleden niet alleen. De vraag daarna van Thomas is legaal. En onze vragen zijn legaal. Als je zegt, moet ik met dooddoeners leven? Als dat gebeurd is, moet ik dan rustig met veel vrede verder gaan? Als ik dat doe, dan doe ik dat omdat ik zo nameloos oppervlakkig ben. Omdat ik mijn vroomheid zelfs niet gebruik om een gerust leven te leiden. Dat is alles waar. Deze verontrusting, deze wanhoop, dat staren in het absurde. Daar gaat het om. Misschien is een man als Camus dichter geweest bij het ware geloof dan velen die zich voor christenen uitgegeven hadden. Een man die tot in het laatste wanhoop van het absurde heeft gezien en geen enkel compromis heeft gewild. Ik noem een enkel voorbeeld, u kunt vele voorbeelden noemen. Maar dat is niet de kritiek die Jezus op Thomas heeft, dat hij deze vraag stelt met dit. Dat hij God niet vertrouwd had, nadat hij Jezus toch 3 jaar had meegemaakt. En dat is de hele zaak van het geloof. Ik heb mensen die al door blijven vragen, en dat mag en dat moet. Maar geloof is dit, dat je zoveel van God niet weet. Ach, weten, wat weten we van God? God heeft ons wel wat persoonlijke ervaringen gegeven. En we hebben het getuigenis van de Heilige Schrift. En dan is het alles. Toch is er niemand, denk ik, niemand in de kerk. Misschien op het ogenblik denkt u het wel, maar je moet ook zo'n vraag niet direct antwoord geven. Wij Westelingen geven veel te snel antwoord. Een Oosterling zegt, hoe kun je een antwoord op een belangrijke vraag geven als je niet een paar nachten over geslapen hebt. Wij zijn gewoon om direct antwoord te geven. Maar zou er iemand zijn, stel die vraag, die niet bij alles in zijn leven, bij alle ontzettingen en alle wanhoop, toch niet ogenblik heeft gehad, maar je toch iets van God hebt gezien. En zoveel dat je enig zicht kreeg op wat hij in Jezus voor ons heeft gedaan. En als je nou op grond daarvan hem hebt leren liefhebben, daar hangt het eigenlijk van af. Jezus verwijt Thomas alleen dat hij God niet genoeg heeft lief gehad. Want wantrouwen is altijd gebrek aan liefde. Er is ook van mensen die zeggen dat ze van elkaar houden. En er kunnen een hoop aanwijzingen zijn dat de een de ander wantrouwt. En het is dikwijls een beproeving. Maar de liefde is sterker dan het wantrouwen. Er kunnen natuurlijk aanwijzingen zijn, inderdaad, dat het vertrouwen beschaamd is. En daar spreek ik niet over. Ik spreek dat er zoveel ander wantrouwen is. Liefde overwint het wantrouwen. In de eerste plaats tegenover God. Jezus verwijt Thomas alleen het wantrouwen tegenover God. En dat is het eigenlijk. En daar valt de mensheid nu uiteen. Heel veel mensen die misschien religieus en diepzinnig zijn en alles. En je hebt mensen die atheïstische taal op in de mond hebben. En ze onderscheiden mensen die God wantrouwen. En dan kunnen ze zelfs vragen aan God dat ze mystieke ervaring krijgen, omdat ze hem eigenlijk zo wantrouwen. Ze willen God zien, ze willen God tasten en dan willen ze hem wel als een koopman, willen ze hem wel vertrouwen. Dat zijn nederige geesten. Dat zijn eigenlijk verachtelijke mensen. Geen grootmoedige mensen. Liefde maakt grootmoedig. Dat betekent niet dat iemand dom moet zijn en zomaar alles moet geloven van iedereen. Dat is onzin, dat is dwaasheid, dat is soms ook gemakzucht. Dat is allemaal niet zo goed. Nee, maar God, de hoogste, de heerlijkste, waar alles wat groots en heerlijk en diep is en heilig en voornaam en alles wat afstraalt, alles wat deze wereld, wat dit leven nog levenswaard maakt. God, het allerhoogste vertrouwen, laatste vertrouwen in hem houden, daar gaat het om. Ik weet niet of ik het duidelijk uitdruk, maar daar draait het uiteindelijk om. Als je God vertrouwt, ach, hoef je niet eens te geloven. Ik zeg gekke dingen hoor, neemt je me niet kwalijk. Maar je moet altijd in de preek langs de randen van de ketterij gaan. Dat heb ik wel eerder gezegd. Dan hoef je nog niet eens bewust te geloven en precies te weten hoe het met God is. Mensen die daar niet meer aan toe komen. Maar dat zijn wel mensen die God missen. En wie God mist, die dus de grootste behoefte aan hem heeft. Ook al is zijn verstand en zijn gevoel te benepen om te geloven dat hij bestaat. Zo iemand is toch degene die uiteindelijk God trouwt. Trouwen dat je zegt, ik kan niet anders leven. En als het er niet is, dan is er ook niks. Maar dat zijn altijd omvloeisingen van de geest. Want uiteindelijk, als je God vertrouwt, dan zeg je ook uiteindelijk, wat zijn dan mijn tegenwerpingen? Ja, een legale tegenwerping is deze. Dat lijden, dat je dat niet zo laat liggen. Dat je dat niet bagatelliseert. Dat je de laatste vraag stelt, als Job, God, als er een God is, laat je toch niet los. Nu Jezus geeft erop antwoord. Ik zeg de dingen heel onvolledig en heel krom en heel verkeerd. Maar hier heeft ook een goed verstander een half woord nodig. Leven toch eigenlijk allemaal in die vragen van het absurde. Je kunt het wel mooi praten, je kunt er een zin aan geven. Dit is deze vraag. Dat is niet uit het optimisme komt voort. Je weet toch wel, broeder en zuster, zoveel van God dat ik te vertrouwen is. Dan ga je dit alles verstaan. Ook al door zie je het niet, dan weet je dat je de tekenen van al dat lijden, nee, het lijden zelf, het hele verleden, in zijn vlees draagt en het heus niet laat liggen. Ook niet bij u, ook niet uw lijden, ook niet dat verschrikkelijke, waar u helemaal niet meer mee klaar kan komen. Ach, want we houden ons soms zo dapper. En je wilt soms het beter voorstellen dan het is, wat je medemaakt met je grootste problemen ziet. Maar het is niet om het mooi aan te praten. Het kruis is zoiets verschrikkelijks. Het is teken niet alleen. Het is openbaring daarvan. Dat heeft ook dat persoonlijke bij u. Dat absurde met helemaal geen raad meer. Dat hij dat in zijn vlees draagt, niet loslaat. En wanneer zal dan blijken dat het goed gemaakt heeft? Dat weet ik niet. Daar krijgen we tekenen van. Soms ook niet. Maar uiteindelijk is daar de verheerlijking. Is daar het koninkrijk God. Met dat opgeheven is. En nu gaat het om één ding. Jezus zegt zalig. Die niet zullen gezien hebben, nochtans geloofd hebben. Thomas heeft gezien. En heeft daarom geloofd. Omdat gij mij gezien hebt, Thomas. Hebt ge geloofd. Ja, soms laat God het ons wel eens zien. Duidelijk. Maar Jezus slaat die mensen hoger aan. Die niet zien. En nochtans God. En hem vertrouwen door alles heen. Dat is niet een blind vertrouwen. Dat is niet een onneveld vertrouwen. Dat is een vragend vertrouwen. Let een vragend vertrouwen dat alleen antwoord krijgt in de tekenen der nagelen, in de handen, in de voeten en in de zijn. Broeders en zusters, daaruit kunnen wij alleen leven. Het blijkt die God vertrouwt uit deze tekenen wie hij is. Hij laat niet varen het werk zijn hand. De vraag der Joden, daar behoeven de discipelen niet voor uit de weg te gaan. Want Jezus antwoordt daarop met zijn doorboorde handen en voeten. En zeiden. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel. Alzo op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 138. Het eerste vers, Psalm 138, vers 1, ik mag u verzoeken daarbij te blijven zitten. mag misschien even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 17 juni om 7 uur in, weer hier in de Hillegondakerk in Hilversberg. Dus 17 juni om 7 uur in de Hillegondakerk in Hilversberg. Ga dan heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.